Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase, Torenlaan in Zeist. Wij beginnen met het aansteken van de paaskaas. Zo brandt het lampje, het lichtje niet. Zo zien we een vlam omhoog komen en de directe omgeving is verlicht. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht voor de wereld. In het licht van zijn leven, van zijn sterven, wie hij is, wat hij gedaan heeft. In dat licht zien we alles anders. Want dan zien we dus dat Gods wereld een schepping is, dat goed is, maar dat ook veel kwaad heeft. En dat Gods liefde uitgaat naar alle mensen, waardoor hij ook toont door zijn zoon te sturen. En in dat licht mogen we wandelen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier kunnen zijn. Dat we hier kunnen samenkomen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En voor alles bidden we, vragen we, om de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, open onze oren voor uw woord, open onze harten voor uw aanwezigheid en open onze mond voor uw lof. Geef dat alles wat hier gedaan wordt, dat eer van uw naam mag zijn. En geef ook dat zoals we gekomen zijn, en u weet wat we allemaal meenemen, aan zorgen, aan ziekten, aan bezorgdheden. Heer, dat leggen we bij u neer, want de wereld ligt in uw hand, ons leven ligt in uw hand. En we kunnen vertrouwen dat door alles heen u bij ons bent. Ook al gaan we door een donkere dal, u bent bij ons. Amen.
Als je op reis gaat naar het buitenland, dan kijk je zeker van tevoren op de kaart. Ik neem aan dat je dat doet. Of je zegt echt, ik ga op de Bonnefoy, maar dan kies je toch of je links of rechts gaat. En als wij vanuit ons land de verkeerde kant op gaat, kom je in zee terecht. Dus wel verstandig om een kaart te bekijken. Je wil ook weten waar je heen gaat. Je kan wel een land kiezen, maar dan moet je toch iets meer weten. En je wil weten hoe snel je er kunt komen, zeker vandaag de dag. Met allerlei roadblocks noem je dat, of hoe je het dan ook noemt. En je wil weten hoe veilig je reis is en hoe veilig je verblijf is. Je moet dus wel weten waar die plaatsen liggen waar je heen wilt en wat je onderweg te wachten staat. Welke heenweg neem je en welke terugweg? Het is mij één keer overkomen in een van de eerste reizen toen ik naar Azië moest en werd netjes de hele reis gepland. En in plaats van 12 uur onderweg van Nederland naar de Filipijnen was ik 26 uur onderweg. En toen kwam ik precies op de tijd aan dat ze een outreach hadden in de rode buurt om daar kinderen op te pakken die anders misbruikt zouden worden. Dus er kwamen er nog een paar uur bij. Dat had ik van tevoren niet gepland en niet geweten en ook niet gezien. Dus het is heel goed als je je reis goed plant. Neem nu zo'n reis van vandaag, waar we het over gaan hebben, waar ik het over wil hebben, naar Tyrus, Sidon, Decapolis, zegt de meeste van ons niets, omdat je daar niet dagelijks komt, maar het ligt in het Midden-Oosten. En vandaag de dag is zo'n reis niet aan te bevelen. Ik vraag me af of er wel reisbureaus zijn die je die richting opsturen of meenemen. Want rondom wordt er oorlog gevoerd. Daar kun je ongewild ineens bij betrokken raken. Je vliegtuig kan uit de lucht geschoten worden, dan kom je niet aan. De bus rijdt op bermbommen, dan kom je ook niet aan. Of je auto wordt afgenomen, als je al rijdt. En fietsen is zeker niet veilig. In vroegere tijden was dat echt wel iets anders dan vandaag. Want toen reisde je per kameel, kon je niet uit de lucht geschoten worden. Of per ezel, of je ging te voet. En het was wel een heel wat langere reisduur dan vandaag. Maar misschien zou je het wel een enerverende reis vinden. En ik neem jullie graag vandaag mee op zo'n reis, buiten je landsgrenzen om, buiten Nederland. Verder dan je kunt zien en voorbij de horizon. Dan beginnen we met een reisplanning. Die. In Markus 7, vers 24 en vers 31 staan twee versen die over de reis gaan. Hij ging weg, hij, Jezus, ging weg, vertrok naar de omgeving van Tyrus. En aan het eind van dat stukje staat, hij, Jezus, vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van de Decapolis. Ik ga u proberen een beetje wijs te maken, want Tyrus staat niet in ons boekje meestal. Dat lag in Syrië, ook wel Fenicië genoemd, tegenwoordig Libanon genoemd. En dat lag op zo'n 57 kilometer afstand van Galilea, het meer van Galilea. Dus echt wel buiten het woon- en leefgebied van de Joden, waaronder natuurlijk Jezus wel de grootste Jood genoemd mag worden. Sidon lag nog 40 kilometer daarboven, dus een flinke afstand. Even tussendoor, wel bijzonder dat Jezus een Jood zijn landsgrenzen overschrijdt, de horizon tegemoet, om in Libanon wat werk te verzetten. Vandaag de dag is het anders, dan komen de Joden niet over die grenzen heen, maar ze schieten de boel wel plat. Niet om iets goeds te doen. Dat zeggen ze wel, maar... En de Decapolis is nog veel gekker. Het was een unie van Griekse steden. Een aantal, waarschijnlijk wel 10, hè, als je denkt aan Deca. Die vooral in het oosten van, ten oosten van de Jordaan lagen. En dat gebied strekte zich uit van Damascus in het noorden tot Philadelphia, dat is het huidige Amman in het zuiden. Zo'n stuk. En daar woonden voornamelijk afstammelingen van de Kanaanieten. Ook Kanaanieten. Dat was in het noorden, in Libanon ook, maar daar ook. Niet Joden dus allemaal, waar Jezus naar op zoek ging, of in ieder geval hij bevond zich daaronder, begaf zich daaronder. Het waren heidenen. Ten opzichte van de Joden waren het allemaal heidenen. En dan zegt hij ook, Jezus ging weg, vertrok naar de omgeving van Tyrus. Ik laat zo'n dingetje zien. Het eerste streepje op het kaartje links, dat gaat van... Je ziet een aantal gele streepjes, dus dat is vanaf het meer ga je eerst naar Tyrus, daarna naar Sidon en dan zie je zo'n hele bocht door het heidenland, zeg maar, de Decapolis. Het was niet zomaar een reisje buiten de landgrenzen. En ook niet een makkelijke wandeldag. Een wandelaar loopt gemiddeld 5 kilometer per uur. Denk aan de vierdaagse, dan weet je dat ze 's morgens, als het nog donker is, weggaan om tegen de middag aan te komen. En dan lopen ze 30 40, soms 50 kilometer. Reken uit naar van het meer van Galilea, daar in de buurt, naar Sidon, naar Tyrus, is ongeveer een voettocht van 10 uur. Het geeft mij te denken wat Jezus heeft overgehaald om toch even naar daarheen te gaan. Even daarheen te gaan. En we weten niet precies hoe hij ging. Of het gasthuis was, dat mag ik aannemen, of een Airbnb zoals we het noemen. Ik moet altijd even denken, oh ja, waar gaat het over als je het over zoiets hebt? Geen bed en breakfast, maar net even iets meer. We weten niet in welk huis hij kwam en bij wie Jezus dan verblijft. Maar het zal geen heidens onderkomen zijn geweest en ook niet een heidense gastheer. Dan was hij niet zomaar binnengestapt. En dan waren ze wel meteen opgevallen, met zijn gezelschap. Want Matthäus schrijft erover dat hij met zijn discipelen ging. De een schrijft iets meer dan de ander. Niet tegen elkaar in, maar het is wat aanvullend. En na zo'n tocht, niemand weet precies hoeveel uur die erover gedaan heeft, maar minstens 10. Na zo'n tocht wil je toch even rust hebben. Als er al een B&B was geweest daar, dan waren ze opgevallen, want daar kom je niet ongemerkt binnen. Dan moet je een sleutel halen en dan weet iedereen dat je er bent. En er staat dan, Jezus wilde niet opvallen, maar dan had hij zijn gezelschap wel thuis kunnen laten, want die discussiëren en praten, dat lezen we elke keer weer. Als ze samen op weg zijn, dan hebben die discipelen altijd iets te vragen, te vertellen of op te merken. Dus hoe dan ook, het is niet zo vreemd dat ze toch wel opvallen. En zo opvallen, nou, ik weet niet hoe het komt. Dan staat er in vers 25 en verder. Integendeel, ze werden niet opgevallen. Ja, ze vielen wel op. Ze wilden niet, maar ze vielen wel op. Er kwam meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Die vrouw was van Syro-Fenicische afkomst, geen Jodin, en ze smeekte hem om bij haar dochter de demonen uit te drijven. Kan het nog heidenser? Wij zouden zeggen, kan het nog vromer? Nee, kan het nog heidenser? Een vrouw van die afkomst, waarvan Matthäus zegt dat ze Canaanitisch is. En in ons, misschien wel in onze gedachten weten we hoe het volk in Canaan verdreven moest worden om daar de Joden te laten wonen. Zo'n vrouw, uit heidense achtergrond. En ondanks dat Jezus wel bekend was, kan die vrouw, die een bezeten dochter heeft, niet zomaar dat gasthuis binnenlopen. Ze moet wel roepen. Hier staat het niet, maar Matthäus zegt dat ze roept. Ze is een Canaanitische vrouw en ze blijft buiten staan en roept. Ze moet wel roepen, anders horen ze het niet. Maar een heiden die een Jood aanroept, is ongehoord. Zelfs vandaag de dag nog wel. Vijanden, de ene vijand kan je zeggen die de andere aanroept. Jezus moet wel naar buiten gaan om haar te woord te staan. En hoe bijzonder is het dan dat die heidense vrouw een voetval maakt. Dat zien we tegenwoordig heel wat minder vaak. Soms als je een grote evangelisatierally hebt en je vraagt mensen naar voren dan, of een hand opsteken, dan merk je dat nog wel eens dat ze knielen, buigen. Maar het is niet meer zo heel gewoon. En daar is het nog ongewoner dat een heidense vrouw een voetval maakt, zich buigt voor een Jood. Maar Jezus hoort en luistert. En dan geeft hij haar een schijnbaar onbeleefd antwoord. Hij zegt tegen haar, eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen en het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Er zijn uitleggers die zeggen, die vinden dat Jezus hier wel heel grof is om die vrouw met een hond te vergelijken. Kort geleden vertelde me iemand dat hun dominee of haar dominee over dit stuk had gesproken. Die had gezegd, hij was wel heel onbeschoft. Je zegt toch niet, ook al is het niet iemand van jouw volk, van jouw achtergrond, je noemt iemand niet meteen een hond of een zwijn of wat dan ook. Maar zo grof was Jezus helemaal niet. Hij vergelijkt haar niet met een hond als zodanig. Ja, dat doet hij, dat schijnt hij wel te doen. Maar het was heel gewoon in die tijd dat je je antwoord ook gaf met voorbeelden, spreekwoorden en zo ook je mening gaf. En zo'n spreekwoord, zo'n uitdrukking is niet letterlijk bedoeld. Wij hebben ook van die spreekwoorden, gezegden, die we misschien te pas en te onpas gebruiken, maar we bedoelen ze ook niet letterlijk. Denk bijvoorbeeld eens aan het gezegde, een splinter of een balk in je oog. Nou, als er een boom valt en er valt een tak af, of de boom valt om, als je eronder komt is het niet zo goed afgelopen, dan merk je die splinter niet meer, maar dan zou er wel een splinter in je oog kunnen komen. Dat kunnen we ons nog voorstellen. Maar een balk in je oog is toch te gek. Ik bedoel, dan zou je erom lachen. Dus het is niet bedoeld als een letterlijk iets te nemen. Niemand van ons loopt met een balk op zijn oog. En wat denk je dan van muggenziften? Eerst moet je muggen vangen, een heleboel, zonder schade op te lopen, om ze te kunnen zeven. Dat zou een tijdvretende en ook belachelijke onderneming zijn. Als je zegt, ik ben vanmiddag bezig geweest om muggen te ziften. Het is letterlijk bedoeld. En daarom is muggenziften ook een rare bezigheid. Niet letterlijk, maar ook figuurlijk genomen, als spreker, dat zeg je niet. Je bent aan het met zoiets bezig. En wat denk je van iemand op handen dragen? Heb je wel eens een baby, hè, 5, 6, 7 pond op je handen gedragen? Nou, binnen de kortste keren laat je het vallen of doe je iets anders? En wat denk je dan als je een volwassen op je handen draagt? Dat is niet letterlijk te nemen. Dat zijn uitdrukkingen van ons. En nog gekker is het als je op alle slakken zout gaat leggen. Dat is ook niet letterlijk bedoeld. Ik zou me wezenloos lopen in mijn tuin bij een beetje vochtig weer om al die naaktslakken op te ruimen. Laat staan om dan netjes zout erop te leggen. Dus als Jezus dat zegt, dan bedoelt hij dat niet letterlijk om die vrouw als hond uit te maken. Het is een eenvoudig voorbeeld. En zo gebruikt Jezus dat ook. Je geeft niet je honden te eten en laat je kind, je gezin, je familie aan tafel zitten, misschien wel lekker bekkend, met een lege maag. Dat doe je gewoon niet. Kan je nog zo leuk je hondje hebben, maar je geeft eerst je familie te eten en dan de hond. En die vrouw begrijpt volledig wat Jezus daar bedoelt. Er is geen koelbox, er is geen vrieskast, geen koelkast, laat staan een zak hondenvoer. Die vrouw weet dus wel dat de resten van de maaltijd onder de tafel komen. Dat vegen ze netjes af. Daar kunnen de honden eten. De resten worden door de honden gegeten. Die vrouw begrijpt volledig wat Jezus bedoelt. Ze voelt zich niet uitgemaakt als hond, maar ze begrijpt zijn bedoeling. En dat zegt ze dan ook. Heer, de honden onder de tafel eten de kruimels toch op die de kinderen laten vallen. Zo eenvoudig was het. De Joden die Jezus levendmakende woorden niet aanvaarden, hij komt uit zijn eigen gebied waar de Farizeeën en schriftgeleerden hem al afgewezen hebben, en dan trekt hij naar Tyrus. Die Joden lieten de kruimels liggen voor mensen zoals deze vrouw, heidense vrouw. Het goede wat aan de Farizeeën, aan de Joden werd aangeboden, veegden ze van tafel. Daar kon die vrouw nog wel van eten. Zo moet je dat een beetje zien. Maar in diepste wezen geeft eigenlijk die vrouw aan door wat ze zegt, dat er voor haar nog hoop is, voor haar en haar dochter. Aan die kruimels van genade, die overblijfsels, die restjes, heeft zij en haar dochter genoeg. En Jezus vindt dat waard, genoeg waarde, dat stukje, dat hele eenvoudige stukje van geloof, genoeg om zijn genade te tonen. Hij zegt dan ook tegen haar, omdat u dit zegt, u wat anderen waarvoor het bedoeld is, die goede maaltijd, dat afgewezen hebben, wilt u de kruimels wel? Omdat u dat zegt, zegt hij dan, ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek die demon ook weg te zijn, verdwenen te zijn. Een eenvoud van geloof. Kan je eenvoudiger geloven als hier iemand binnenkomt en zegt, jullie hebben straks de dienst gehad, laat je kopjes koffie en zo, alles wat er nog in zit, maar staan, dat is genoeg voor mij. Zo kan je het een klein beetje vergelijken. Eenvoudig geloof. Denken dat er misschien nog wel een restje wat afval overblijft voor jou. Maar voor die vrouw opent het een wereld van verschil. De duisternis die haar dochter in de greep heeft, is verdwenen. En daarmee is haar nood, haar strijd en hun weerloosheid ook verdwenen. Een hoopvolle toekomst. Hoe kan het dat een paar kruimels een hoopvolle toekomst geven? Het was wel de het waren de kruimels die ook afgewezen werden door de mensen waarvoor het bedoeld was. En dan komt dat laatste. Dat kiezen voor het verlorene. Jezus die zijn land verlaat om zo'n eenvoudige vrouw te treffen. Een heiden. Die wel een beetje van zijn kruimels wil. Tegenwoordig hebben we een kruimeldief. Maar. En dan staat er, hij vertrok weer uit die omgeving van Tyrus, ging via Sidon, 40 kilometer, waarschijnlijk wel te voet, naar het meer van Galilea aan de andere kant, dwars door het gebied van de Decapolis. Heidenland. Hoe vreemd dat de grootste Jood uit aller eeuwen de heidenen opzoekt. Ons dus ook. En die Syrofenicische vrouw is niet de enige die Jezus op het oog had. In zijn wereld voorbij die horizon. En hij trok die horizon eigenlijk steeds verder uit. Van Tyrus naar Sidon. En dan zeg je en dan weer terug, maar wel via het heidenland. Hoe gemakkelijk laten wij, geredde heidenen, het af om de wereld in te gaan. Soms denken we, ja, maar moet ik eerst Chinees leren of nog iets geks? Ik ben nu bezig met Fins, omdat ik een Finse buurvrouw heb. Nou, ik weet één ding heel goed te vragen en als antwoord geef weet ik het niet meer. Want dan zeg ik, niet en boit, hoe gaat het met je? En dan krijg ik een antwoord onder aan mijn zolen, want ik weet niet waar ze het over heeft. Maar misschien leren we dat nog wel. De wereld is heel dichtbij. Je hoeft niet ver weg te gaan. Maar soms is het wat moeilijker. Wie van ons zou ooit gered zijn als de discipelen in hun vertrouwde omgeving waren gebleven? Als Jezus gewoon binnen zijn landsgrenzen was gebleven en geen heiden had opgezocht? Lees Handelingen en de brieven van de apostelen en je vindt tientallen mensen die, onder andere met Paulus, door de toenmalige wereld reisden om Jezus' boodschap door te geven. En zo kwamen ze heel dicht bij onze landsgrenzen. Wat we nu Europa noemen, maar ze kwamen zelfs nog wel iets verder. Spanje, Italië, noem maar op andere landen. Waren zij gewoon thuis gebleven, hadden wij hier niet gezeten. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Maar zij gingen wel. En zeker voor de apostelen was het geen makkelijke trip, want op één na zijn ze allemaal vermoord. Zo erg is het bij de meesten van ons niet als we onze buren proberen te bereiken. Of iemand in de straat. Zij hadden kruimels, die discipelen, in die tijd. De kruimels die ze ons brachten. Kruimels die fariseeën en schriftgeleerden van tafel veegden. Ze hadden mensen zoals wij op het oog, omdat ze dat bij Jezus gezien hadden. Hem volgen. Ze hadden ook thuis kunnen blijven. Gewoon bij het meer van Galilea, hengeltje uitgooien of zo. Ze gingen mee. Al die tochten. En zeker van Sidon weer terug. Een kleine 100 kilometer, waarschijnlijk iets meer met al die bochten om. En ze hadden het ervoor over. Om te zien hoe dat koninkrijk van God in Jezus gestalte kreeg en ook in hun. Zij vervulden daarmee de wet, God liefhebben en je naaste als jezelf. Hoe die naaste ook heet en wat die gelooft of niet gelooft was niet belangrijk, maar God liefhebben en je naaste als jezelf. En Jezus opdracht vervulden ze. Ga heen in de hele wereld, zelfs tot aan onze grenzen, onze gewone heidense grenzen. dan blijft voor mij die vraag over, hoe ver reikt jouw gezichtsveld? Is het tot je voordeur? Misschien tot je tuingrens? Dat kan. Of je dorpsstraat? Niemand is te jong of te oud om te gaan. Want je buur is heel dichtbij. Daar hoef je geen lange afstandsrenner voor te zijn. En dan een volgende vraag. Preek je tegen ze? Of geef je ze misschien woordloze kruimels? Mogen ze bij je mee eten als dat nodig is? Kun je je of durf je je portemonnee open te trekken als het moet? Niet maar een vootje, maar geven wat nodig is. En deze boodschap is al deze week vooruit gegaan naar Kenia en daar kreeg ik de vraag op terug. Ik moet er over nadenken of ik er wel toe in staat ben om uit te gaan. Dat is niet de vraag. Eigenlijk de vraag die er ligt is er, ben ik wel bereid om een voordeur open te doen, om een tuinhek open te zetten, om misschien op straat iets te doen. Zo dichtbij is eigenlijk de horizon en eroverheen. Wie kun je wat kruimels aanbieden als er misschien niet meer gevraagd wordt? Alleen die kruimels. En nog eens, denk eens na een moment, we hebben zo'n moment van stilte, denk nog eens even na, wie heeft jou de weg gewezen? Wie heeft jou misschien wat kruimels aangeboden? Ik heb het al eens eerder gezegd, toen ik mijn maag moest laten uitpompen in het ziekenhuis en naar huis gestuurd werd daarna, zat er een gewone eenvoudige man bij de ziekenhuisdeur en die vroeg, kan ik u helpen, waar moet u heen? En de kruimels die hij aanbood was alleen zijn auto om me naar huis te brengen. Maar hij vroeg wel of hij me zondags weer op mocht halen voor de kerkdienst. 3 zondagen achter elkaar. Kruimels. Maar voor mij was het genoeg. Voor mij was het genoeg. En dat zijn kruimels die je kunt doen. Gewoon even iets aanbieden. Je gezichtsveld verder doen. Hij had het verder dan zijn straat. Verder dan Amsterdam. Gewoon een stukje verder. Denk eens na, wie heeft jou de weg gewezen? Dan is er ook een moment stilte om God daarvoor te danken. Dat hij zijn zoon over de grenzen heen, voorbij de horizon stuurde. Zelfs vandaag nog. Maar hij gebruikt wel onze handen en onze voeten. Laten we een moment stil zijn. Heer, wat een verschil heeft u gemaakt in deze wereld, in onze wereld. Een verschil van dag en nacht, van dood naar leven. Gewoon een tocht maken om het verlorene te zoeken. En zoals u schrift ook zegt, en zalig te maken. Leven te geven. Handen uit de mouwen. Uw leven te geven. En daarmee heeft u ook mensen aangezet om hun leven in te zetten. Discipelen, apostelen, zendelingen, tot aan vandaag de dag. Mensen die bereid zijn, die niet afvragen, ben ik ertoe in staat? Want dat zijn wij als mensen gewoon niet. Maar ben ik ertoe bereid? En dan tot aan het einde toe, doorzetten, tot aan onze grenzen, over hun horizon heen, onze grenzen, tot dan hier vandaag, ook in Zeist, in onze wereld, gewoon Nederland, van oudsher heidens en langzamer zeker weer terugzakken naar datzelfde heidendom. Maar u gaat over grenzen heen. Ook vandaag. Ook hier bij ons. En u zoekt mensen. Mensen die bereid zijn om gewoon maar een paar kruimels mee te nemen. En daarmee hoop en genade te krijgen. Help ons Heer om te zoeken wat u gedaan heeft. Als we uw woord lezen om erbij na te denken. Misschien eens een atlas te pakken. Om te beseffen wat het geweest is voor u. Om over de horizon te kijken. Vanuit de hemel de horizon te doorbreken en op deze aarde te komen. Heer, hoe groot bent u? We hebben het gezongen, we willen ons leven in uw dienst zetten. U vertrouwen. Uw geest laten waaien. Zodat we daar kunnen komen waar niemand komt. En misschien ook wel buigen om die kruimels op te rapen. Help ons Heer om u in het gezicht te kunnen zien. Om eerlijk te kunnen zeggen hoe we ervoor staan. Wat we vergeten hadden. Wat we vandaag vergeten. En wat u reinigt en heiligt. En altijd weer trouw blijft aan uw belofte. Dat u het verlorene zoekt. Ook als wij ons verloren voelen. Dank u wel. Amen. We mogen gaan met de zegen. Die niet is alleen om het aan te horen. Of vandaag nog eens over na te denken. Maar het is een leidraad. Voor elke dag en voor elk moment. Want de liefde van God. Die deze wereld heeft lief gehad. En dat zal lief hebben tot het einde. En de genade die Heer Jezus heeft uitgespreid en tentoongespreid, waargemaakt, brengt ons in de eenheid van de geest om stand te houden om te volgen, tot eer van zijn naam. Amen.